Laten wij deze avond beginnen met het zingen van Psalm 46, de verzen 1 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen. En het laatste vers, de Heer, de God der lege scharen. Alsjeblieft. Dan wil ik u voorgaan in gebed. Groot en heerlijke God, zo zijn we hierbij ingekomen op deze reformatieavond om te gedenken hoe al bijna 500 jaar geleden Luther eenmaal die stellingen aan die deur sprekende en dat daar zoveel in omgezet werd in de kerk, dat daar weer aandacht was voor allerlei andere zaken en dat daar een omslag kwam. En Heer, als wij dan hier bijeen zijn en daar door drie voorgangers zal over gesproken worden, wilt u daar dan zegen in geven, in het spreken, maar ook in harten te openen, zodat wij, wanneer wij deze woorden ook horen, dat wij ook gesterkt zullen worden in datgene wat u elke keer weer uw kerk leidt en weer terugbrengt bij uw woord. Ja, Heere, dat wij daarin ook gesterkt zullen worden om daarin vasthoudend te zijn. En dan vragen wij van u, o Heer Jezus, wil gij uw geest dan ook hier deze avond brengen in het spreken, in het luisteren en ook in het zingen en orgelspel. En ook wanneer wij onze gaven zullen geven voor de Spaanse evangelische zending. Heere, wees gij zo met ons deze avond. Wij vragen dit van u om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel bij het boek Romeinen. En in het derde hoofdstuk. En dan lezen we de verzen 21 tot en met 31. Paulus die schrijft vanuit Korinthe deze brief aan de gemeente te Rome. En hij wil de gemeente te Rome terechtwijzen op allerlei dwalingen, maar ook en hen versterken in de christelijke godsdienst. We lezen vers 21 tot en met 30. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet de heidenen? Ja, ook de heidenen. Nademaal hij een enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Ja, in het zojuist gelezen schriftgedeelte, dan gaat het Paulus in op de rechtvaardigmaking van de mens door God, niet door de werken, maar door het geloof in Jezus Christus. We zouden kunnen zeggen, solo Christo is het in de verzen 21 tot en met 24. Vanaf vers 25 gaat hij spreken over de uitvoering van de eeuwige raad van de Vader, zoals dat uiteindelijk door de prediking van het evangelie in het Oude en in het Nieuwe Testament vervuld is. In het Oude Testament lezen we in Exodus over de ark van het verbond. In die ark moesten twee wetstafels opgeborgen worden. De ark in de tabernakel of in de tempel, die werd toegedekt door het verzoendeksel. En dat was een voorbeeld van de beloofde Messias of Christus in gehoorzaamheid naar de schriften. Dat hij de wet zou vervullen. En zo zien we dan een terugleven naar de sola scriptura, zou je kunnen zeggen. En vanaf vers 27 vraagt Paulus zich af, waar is dan de roem? Roem? Die is uitgesloten door wat wet? De werken? Nee. Maar door de wet des geloofs. Er is geen vlees die roemen kan. De gehele wereld, afhankelijk van de gelovigen aan Christus, sluit alle roem uit. En dan zouden we kunnen zeggen, soli deo gloria, wat mooi, ja. En die God die in zijn genade aan zondaren gedacht heeft, is niet alleen een God van Joden, maar ook van ons Hedenen, zegt Paulus. Heeft dan die wet geen functie meer? Doen we dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre. De wet heeft nut om ons terug te leiden en te laten blikken in ons zondige verleden en ons te besturen en sturen naar de toekomst die voor ons ligt. De toekomst in dat nieuwe Jeruzalem. En dan is de vraag, heeft u, heeft ik daar ook echt zicht op? Want dan is het nogmaals soli deo gloria. En daar gaan we meer van horen van de drie gastsprekers, dominee De Groot, dominee Kiewiet en dominee Schalkoord. Fijn dat u onze uitnodiging hebt kunnen aanvaarden. En ik wens u God zegen toe in het onderwijs van deze drie genoemde thema's. We zingen nu van Psalm 116, het eerste vers, waarna aan dominee De Groot het woord is.
Solo Christo, door Christus alleen. Uitgangspunt voor onze overdenking is het laatste gedeelte van artikel 21 van de Nederlandse geloofbelijdenis. En wij lezen daar dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. We achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Here, Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Tot zover het gedeelte uit artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En deze belijdenis van het enig volmaakte offer van de Heer Jezus Christus voor onze zonden heeft het leven gekost van de opsteller van deze woorden, Guido de Bray. Op 31 mei 1567, zeg maar bijna 50 jaar nadat Maarten Luther zijn stelling aan de slotkapel van Wittenberg heeft geslagen, wordt deze Guido de Bray om Jezus wil opgehangen. En vlak voor zijn terechtstelling krijgt hij nog de gelegenheid om op de binnenplaats van de gevangenis zijn medegevangenen toe te spreken. En dan zegt Guido de Bray onder andere dit. Mijn broeders, ik ben heden ter dood veroordeeld om de leer van de Zoon van God. Hij zij daarvoor geprezen. Ik ben er zeer blij om. Ik had nooit gedacht dat God mij zo'n eer zou bewijzen. Ik voel mijn hart zwellen van genade, welke God meer en meer op mij laat dalen. En ik word van minuut tot minuut gesterkt. Mijn hart springt op van vreugde in mijn binnenste. Het is voor mij alsof mijn geest vleugelen heeft om naar de hemel te vliegen, daar ik heden genodigd ben aan de bruiloft van mijn Heere, de Zoon van God. Ter dood veroordeeld, zegt hij, om de leer van de Zoon van God. Het is dezelfde leer waarom ook de apostel Paulus als martelaar stierf in Rome. Zowel voor Paulus als voor Guido de Bray is de leer van de Zoon van God ook hun leven geweest. En wel tot de dood toe. Niets anders te weten, schrijft Guido de Bray, in navolging van Paulus, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Woorden uit 1 Korinthe 2. Daar schrijft Paulus aan zijn broeders. En ik, broeders, als ik tot u gekomen ben, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. Met andere woorden, ik ben niet tot u gekomen met een schitterend betoog of met een indrukwekkende filosofische beschouwing, maar ik ben gekomen met het getuigenis van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan weten, het woord dat hier gebruikt wordt, dat dienen we te lezen, zeg maar, vanuit het Hebreeuwse kennen. Het is wel in het Grieks geschreven, maar dat werkwoord in het Grieks, dat grijpt terug op het Hebreeuwse kennen. En dat heeft een hele diepe betekenis. Dat betekent intieme omgang met iemand hebben, lief hebben, niets en anders meer hebben. Er is voor Paulus niets meer dan de gelovige gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Dat bezingt de psalmdichter al. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Om zo vol te zijn van de persoon van de Heere Jezus Christus en van zijn heilswerk, dat je geen ander verlangen hebt dan om hem te behagen, te hunkeren, om hem meer en meer te leren kennen. En dan ook bekend te maken, zodat ook anderen vol van hem zullen geraken. Eigenlijk is het hele zijn van de apostel Paulus één brandpunt. Jezus Christus, de gekruisigde. Natuurlijk, Paulus kan nog veel meer zeggen over zijn Heer Jezus Christus. Dat blijkt ook overduidelijk uit zijn andere brieven. Hij spreekt daarover dat hij met Christus gestorven is, dat hij met Christus begraven is, dat hij met Christus opgestaan is. Ja, hij zegt zelfs in de Efezebrief dat hij met hem gezet is in de hemel. Maar als het erop aankomt, heeft Paulus in de smartelijke kruisdood van de Heer Jezus Christus het hart gezien van het evangelie. Hij, de rechtvaardige, voor mij, de onrechtvaardige, juist in die onuitsprekelijke diepte van zijn bitter lijden en sterven, heeft deze zaligmaker gemanifesteerd, getoond ter echt te zijn voor volstrekt verloren zondaar die van zijn offeranden moeten leven. Zijn dood betekent hun leven. Hoe heeft deze dierbare zaligmaker het laten zien en horen? Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was die door zijn sterven aan haar het leven gaf. En nu gaat het er voor u en jou en mij om, dat we dat ook heel persoonlijk mee mogen zingen. Dat het zo mag klinken om mij als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan mij het leven gaf. Want het is vandaag de dag toch nog zo. Elke zondaar. En leg uw hart er maar naast vanavond. En jij ook. Elke zondaar. Die bij dit kruis zijn zonde mocht kwijtraken. Die weet ook niet anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Ik denk aan Bunyans Christen. Hij als Christen het kruis ziet. Dan wordt hij tot tranen toe bewogen. En zijn zondepak rolt zomaar van zijn schouders af en rolt van de helling in het open graf. En vrolijk roept hij dan uit, hij heeft mij rust gegeven door zijn smarten en hij heeft mij leven gegeven door zijn dood. En artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt nu, bij monden van Guido de Bray, om nu buiten deze enige offerande niet anders nodig te hebben of te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan dit ene volmaakte offer. Het is alleen om dit offer dat u en ik bevrijd kunnen worden van al onze zonden. Paulus zegt, ja, ik acht ook alles dingen schade en drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. En om dit te laten schitteren, gaat hij eerst zijn eigen gerechtigheden opsommen in de Filippenzenbrief. Besneden ten achtste dag. Uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet van Fariseeën, naar de ijver en vervolgen van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk. Volgens de uitleg dan van de wet door de Fariseeën. Hij was van niets te beschuldigen. Totdat het God heeft behaagd zijn zoon in hem te openbaren. Toen ging die onberispelijke Fariseeën volkomen ondersteboven met zijn godsdienstige gerechtigheid. En hoe? Alle verlies of alle winst die hij had, bleek verlies te zijn. Hij noemt het schade en drek. Dat wil zeggen verlies en vuilnis. Letterlijk staat er voor de honden bestemd. En dat in het licht, zoals hij dat zegt, in de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heere. Hij acht het schade en drek te zijn. Het is een tegenwoordige tijd, dat wil zeggen dat duurt nog steeds voort. Dat is geen gepasseerd station voor hem. Boven alles wat van hem is, steekt nog steeds de uitnemendheid van de kennis van Christus. Met kop en schouders daarbovenuit. Uitnemendheid is het allervoortreffelijkste. Dat is het allerhoogste. Dat is het opperste. En deze kennis van Christus laat zich met niets vergelijken. Jesaja zegt, door zijn kennis, dat is de kennis van Christus, zal mijn knecht rechtvaardigen, vele rechtvaardig maken. Nou, deze kennis is zo gepast voor de meest ellendige zondaar. En voorziet nou in alles wat een diepgevallen mensenkind, zoals u en ik, nodig hebben. Vandaar dat Paulus hier spreekt. Vanuit die hartelijke kennis over Jezus Christus, mijn Heer. O, wat een genade. Als we zo de hand op dat offer van Christus mogen leggen. Hij eigent zich Jezus Christus toe. Omdat hij van de Vader zo aan hem is geschonken. En wat maakt een zondaar dan gewillig gebruik van de diensten van deze zaligmaker? Guido de Bray zegt het zo, wij vinden in zijn wonden allerlei vertroosting. Ja, zo is het. Wie mag schuilen in zijn wonden? Die mag zich geborgen weten voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ik herinner mij nog heel goed een kind van God uit Dordrecht. Ze is al lang bij de Heer. Die tijdens een bezoek dat ik haar bracht, zei, o dominee, ik mag schuilen in de geopende zijde van de Heer Jezus Christus. Bij die fontein die er is geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Voor de inwoners van Jeruzalem. Voor het huis van David. Arnoldus van Rotterdam, die ook een verklaring heeft gegeven van de Nederlandse geloofsleidenis, die zegt bij deze woorden: wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Zijn wij bevreesd? En misschien zijn er wel onder ons, tegen het donderend vloeken van de wet. Christus is een vloek geworden voor ons, opdat hij ons van het strenge oordeel van God, dat wij verdiend hebben, zou bevrijden. Of, zegt hij, drukt ons het besef van ons tekortkomen in onze heiligmaking. Dat je voortdurend tegen jezelf aanloopt, dat je niet bent die je moet zijn voor de Heer. Dat kruis van Christus, zegt Rotterdam, bevestigt ons dat hij het rechterwet vervuld heeft voor ons, waarom hij aan het kruis geroepen heeft: het is volbracht. Dat wil zeggen, het grote doel is bereikt. En daarom beleidt Guido de Bray hier: we hebben niks anders nodig, nog enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan dit offer, eenmaal geschied, door welke, zegt hij, de geloven in de eeuwigheid volmaakt worden in navolging van Hebreeën 10. Zondag 11 van de Heidelberger zegt dit, dat ze, zij die hun zaligheid bij de heiligen, bij zichzelf, of bij een ander zoeken, de enige heiland en zaligmaker Jezus Christus met ter daad verloochenen. Want het is van 2-1. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid nodig is. Als de heiland uitroept volbracht, dan is het volbracht. Het grote doel is bereikt. Dan hoeft er van onze kant niets meer gedaan te worden. Dan hoeft er ook geen vrees meer te zijn. Gods belofte is heerlijk vervuld. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, ze zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Amen, gode zij de Heer. Amen, gode zij de Heer. Ik wil eindigen met twee coupletten van gezang 33 uit de Hervormde Bundel van 1938. Waar dat algenoegzame offer van deze dierbare zaligmaker zo treffend wordt bezongen. Twee coupletten. Wij aanbidden u. Gij wankelt niet. Gij treedt de dood zelfs nader. En daar Gods wil aan u geschiet, noemt gij onze rechter Vader. Gij neigt het hoofd en het aardrijk beeft. Gij sterft en het vege mensdom, dat is het mensdom dat ten doden is opgeschreven, gij sterft en het veegde mensdom leeft. Gij het eind der offeranden. Het voorhang scheurt. De weg staat vrij. Het is volbracht. De heerschappij des doods ligt nu aan banden. Gij sterft. En laat die troost ons na. De zonden zijn vergeven. Gij hebt voldaan op Golgotha. Dit geeft ons kracht en leven. Uw zoendood ledigt onze smart. Verkwikt, vertroost, versterkt ons hart. Niets heeft zo groot een waarde. Uw zoendood zij mijn steun in nood, mijn heil in druk en in de dood, mijn laatste troost op aarde. Amen. Zingen wij nu samen Psalm 89.
Mijn broeder, dominee de Groot, heeft voor ons al de weg gebaand naar de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik wil met u ook een artikel daarvan lezen en wel het vijfde. Artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis door dezelfde Guido de Bray geschreven. De belijdenis aangaande het sola scriptura. Al deze boeken alleen ontvangen we voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. En dan niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en voor zodanige houdt, maar inzonderheid omdat de Heilige Geest ons getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. En terwijl ze ook het bewijs van die bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Een van de gelijkenissen van de Heere Jezus, lieve vrienden, is een hele korte. Deze. Uit Matteüs 13, vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een man gevonden hebbende verborg die. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt diezelfde akker. De Heer Jezus vertelt dus over een man die bij zijn werk in het veld een verborgen schat vindt. Een tot dan verborgen schat. Een schat waarvan de waarde veel groter is dan alles wat hij tot nu toe heeft. De vreugde van die man moet overweldigend geweest zijn. Zijn leven verandert helemaal door deze ontdekte schat. Deze gelijkenis, veelzeggend als ze is, heeft ook in het leven van Maarten Luther plaatsgevonden. Het is eigenlijk op vergelijkbare wijze gebeurd. Het zal zo in of rond het jaar 1513 zijn geweest. Luther ontdekt het evangelie van Gods genade als een schat hoog opgetast in de Heilige Schrift. Als een schat die zijn eigen leven verandert, radicaal, die door Gods genade in zijn dagen ook de kerk verandert en zelfs de samenleving veranderd heeft. En dat brengt hem ertoe om 4 jaar later, als een van zijn 95 stellingen, de 62ste, te belijden dit. De ware schat van de kerk is het heilig evangelie van Gods glorie en genade. Het woord van God. Als een onwaardeerbare, als een niet te overschatten schat. Vanavond zijn we bij elkaar om het werk van de Heere dat hij door middel van deze Maarten Luther heeft verricht te gedenken. Om een ogenblik stil te staan bij de grote werken Gods die hij in de 16e eeuw in de zo gezegende reformatie heeft gedaan. Het was ten diepste de ontdekking van de Heilige Schrift als het heilzame woord van God. In een tijd dat het spreken van de schriften overwoekerd bleek door het struikgewas van allerlei menselijke vormen en eigenwillige ceremoniën. Het was in die situatie dat het aan Luther werd gegeven om het heldere en zuivere spreken van de schrift als de stem van de heilige God te vernemen. Als een schat waarvan geldt, ze is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Ze streeft in heilzaam zoet tot streling van het gemoed, de honing ver te boven, met niets te vergelijken. En daarom, sola scriptura, alleen de schrift. Maar, lieve mensen, we moeten wel oppassen En ik zeg het maar bij voorbaat. En ik zeg het allereerst tegen mezelf. Een schat is geen schat meer wanneer we het gewoon vinden. Wanneer we de ervaring niet kennen. En wanneer we de ervaring niet op dit ogenblik ook ervaren. Namelijk door erdoor in vervoering te raken. En dat zou zomaar kunnen. Ook vanavond. Jazeker. Ze is nog wel een schat. Maar we waarderen haar niet meer als een schat. Als een kostbare gave uit de hemel. De glans is verdoft. Het nieuwe is eraf. Als we het woord van God al ter hand nemen. Nou ja, dan is het met een houding van sleur. En misschien wel verveling. Dan is het ons geen wonder meer. We kennen de alles overtreffende waarde ervan niet meer. Dr. Herman Bavinck schreef eens, het is al meer dan een eeuw geleden, maar het geldt denk ik nu nog te meer. Het is alsof we niet meer weten wat zonde en genade is. Schuld en vergeving. Wedergeboorte en bekering. In theorie kennen we ze nog wel. Maar we kennen ze niet meer. In die ontzaglijke realiteit van het leven. Wel nu. Het was in die ontzaglijke realiteit van het leven. In de ontzagwekkende ontmoeting met de heilige God. En zijn heilige eisen. Dat Luther het ging ontdekken. Het sola scriptura. Alleen de schrift. De schrift. Als de bron van kennis wie ik ben. Een mens. En niet meer. En wie God is. En dat er bij hem genade en ontferming is. En dat deze God zijn beloften ook aan mij vervult. Dat er bij hem gerechtigheid is. Zulk een gerechtigheid. En dat is wat. Zulk een gerechtigheid. Dat ik zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus kan staan. Over die meest gewichtige dingen ging het bij Luther. Luther had een plaats en een functie als jonge professor aan de Universiteit van Wittenberg. Hij moest jonge mannen opleiden in wat nodig geacht werd in de filosofie van Aristoteles en in de middeleeuwse theologie van Thomas van Aquino. Jawel, hij mocht de Heilige Schrift wel uitleggen, maar het moest gebeuren naar de regel die de kerk had bepaald. In het kader van de scholastieke theologie. Dat betekende prioriteit aan het denken van de mens. Terwijl, en het is een woord van een tijdgenoot van Luther, terwijl men Christus terzijde schoof. De theologie, die theologie, heerste over de eenvoudige zin van de schriften. Zo werd de schrift van haar krachten beroofd. En het was vanwege dat keurslijf. Dat Luther er niet uitkomt als hij in het boek der psalmen stuit op het woord gerechtigheid. Zo bijvoorbeeld in psalm 31 als hij leest, help mij door uw gerechtigheid, maar ik kom er niet uit. Hoe kan een mens die een zondaar is dat bidden tot God? Wat kan de Heer in zijn gerechtigheid immers doen? Dat die mens van voor zijn aangezicht wegstormen. Want gerechtigheid, dat is naar die idee van Luther iets wat je moet doen. En even later komt Luther het ook nog tegen in psalm 71. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Maar dat kon niet. De gerechtigheid van God, dat is een goddelijke glans. Gods gerechtigheid veroordeelt mij. Gods gerechtigheid verdoemt mij. Luther las de woorden van de schrift door de bril van Aristoteles. Gerechtigheid was voor hem niet bevrijding. Maar het was moraliteit. Het was wat je moest doen. Zelf zegt Luther hierover. Ik haatte dit woord gerechtigheid Gods. Omdat dit woord mij bepaalde bij een God die rechtvaardig is en die de zondaar straft. Ik haatte hem, want ik voelde mij, hoewel ik als monnik onberispelijk leefde, voor God als een zondaar, met een totaal rusteloos geweten. Zo torende ik op God, met een heimelijke lastering. Ik raasde met een woedend en verstoord geweten, en ik bonkte onbeschaamd bij de Heilige Schrift. Ik dorste en ik smachtte om te weten wat er toch achter dat woord zat. Dag en nacht tobde ik mij ermee af. Totdat. Ja, totdat. Totdat het licht opging. En de Heer het behaagde hem te doen inblikken in de schriften zelf. Het raster. De bedekking werd door de Heer weggenomen. O wonder. Gods gerechtigheid. Het is een geschonken gerechtigheid. Toen, zegt Luther, toen begon ik de gerechtigheid Gods te leren opvatten. Als een gerechtigheid niet die God eist, maar die Hij geeft. De rechtvaardige mag door het geloof leven, door de gerechtigheid die God hem schenkt uit genade. En toen, zegt Luther, toen werd ik geheel en nieuw geboren. En het was alsof ik door de geopende poorten het paradijs mocht binnengaan. Toen immers had de Heere mij het evangelie geopenbaard, namelijk dat van de vergevende genade Gods. Toen mocht ik de schrift kennen. En zo vindt Luther vrede. Waarin? Wel, in het woord van God. In het woord van God dat zichzelf verklaart. In het woord van God dat verklaard wordt door de eerste auteur, door de Heilige Geest zelf. Het woord van God dat zo'n kracht Gods tot zaligheid is. De scholastiek van de kerk, de theologie van zijn dagen, hebben hem alleen maar van Christus verwijderd. De ontdekking kwam van de andere kant. Het licht ging hem op bij God vandaan. En zo is Luther gekomen tot de bevrijdende belijdenis. Sola scriptura. Alleen door de schrift. En Luther zal het later onomwonden zeggen. Ik ben in het woord gevangen. En dat blijkt. Als hij in oktober 1517 zijn 95 stellingen aanslaat. En het blijkt, als hij in december 1520 de pauselijke bul in het openbaar in het vuur werpt. En het blijkt, als hij in 1521 voor de keizer staat en het verklaart en dan weer iets anders in een heilige vrijmoedigheid. Ik bind mij aan het woord. Kostelijk. Een gebondene door het woord. Wil niet anders dan zich binden aan het woord. En zo kan hij het zeggen. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Het sola scriptura is voor Luther ten diepste niets anders dan het aanwijzen van de bron. Het sola gratia. En dan het kennen van de weg. Het sola fide. Niets anders dan het staan op de grondslag. Solo Christo. En wat mij betreft lezen we dat nergens op een ontroerender en leerzamer wijze dan verwoord in dat juweel dat Luther in 1520 schreef. Die Freiheit eines Christenmenschen. De vrijheid van een christen. Als ergens in zijn geschriften, dan daar blijkt Luther's diepe, gelovige eerbied voor de schriften. Als hij het zegt, de ziel, en dan heeft hij het over zichzelf, de ziel bezit in hemel en op aarde geen andere mogelijkheid om als rechtschapen en vrij christen te leven dan in het heilige evangelie, het woord van God door Christus gepredikt. Wij moeten er dus van overtuigd zijn, zegt Luther, dat de ziel... Kunt u erin mee? Kunt u erin mee? Dat de ziel alles kan ontberen, behalve het woord van God. Zonder het woord van God is ze met niets geholpen. Maar als ze het woord van God heeft, dan heeft ze ook niets anders meer nodig. En dan, trekt Luther de registers open. In het woord heeft ze meer dan genoeg voedsel, vreugde, vrede, licht, kennis, gerechtigheid, waarheid, wijsheid, vrijheid. Ze kent geen groter genade dan dat God zijn woord heen zendt. Zoals er staat in Psalm 107. Hij heeft zijn woord uitgezonden. Daarmee heeft hij hen geholpen. Luther. En hoe moet dat woord dan gebracht worden? Vraagt Luther verder. Hoe moet dat dan? Misschien vraagt ze. Wat is dan toch dat woord dat zo grote genade geeft? Hoe moet ik het aanwenden? Het antwoord. En u raadt het al, na wat we zojuist hebben gehoord. Het is niets anders dan de prediking van Christus. Weet u wel, die beminnelijke vorst, wiens schoonheid hoog te loven is. Van tussen wiens lippen niets anders dan de genade komt. De prediking van Christus in het evangelie vervat. Deze heeft maar één doel en één inhoud, zegt Luther. Gehoord daarin uw God tot u zeggen dat heel uw leven en al uw werken niets zijn in Gods oog. Dat ge veeleer met alles wat in u is voor eeuwig verloren moet gaan. En als ge dat werkelijk gelooft en u schuldig weet, wel vertwijfel dan maar aan uzelf. Maar opdat ge uit uzelf en van uzelf verlost mocht worden, stelt hij in datzelfde woord u zijn lieve zoon Jezus Christus voor ogen. En laat u door zijn levend vertroostend woord zeggen, ge moet u aan hem overgeven met een vast geloof en een blijmoedig vertrouwen. Dan zullen u, terwille van dat geloof, allemaal, jawel, al uw zonden vergeven zijn. Heel uw verdorven wezen zal overwonnen worden en ge zult rechtvaardig, waarachtig, vol vrede, rechtschapen zijn. Dit juweel flonkert. Luister eens. Christus prediken, dat is aan de ziel een wijde bereiden. Haar rechtvaardig, vrij en zalig maken. Want dat geschiet als ze aan de prediking gehoor geeft. Het geloof immers. Dat geloof dat niet meer buiten hem kan blijven. Omdat ik te arm, te nooddruftig, te verloren ben. Dat geloof dat het zich niet kan permitteren om buiten Christus te blijven en buiten het woord te blijven. Dat geloof immers, zegt Luther, is het enige heilzame en doeltreffende gebruik van het woord van God. En zo, lieve mensen, zo is de ware schat van de kerk het heilig evangelie van Gods glorie en genade. De drieklank, ja de drieklank, waarin de schrift de toon aangeeft, het geloof de toon overneemt, en de genade ons die klanken doet verstaan. Overigens, en daar besluit ik mee. Overigens is het wel de vraag. Of wij, of ik, wij reformatorische christenen, deze tonen wel verstaan. Zijn ze ons? Zijn ze mij tot een kostbare persoonlijke schat geworden? Luther heeft ze geleerd in een weg van ontreddering en vertwijfeling. Door de nood van schuld en duisternis heen. In zijn voorrede op het psalmboek schrijft hij: het menselijk hart is als een schip op een wilde zee, dat door de stormwinden van alle kanten voortgedreven wordt. Hier stoot hem vrees en zorg aan, daar overvalt hem gramschap en treurigheid, hier bedreigt hem valse hoop. Dergelijke stormwinden leren echter, zegt Luther. Ze zijn zo leerzaam. Ze leren in ernst te spreken en te leven. Het hart te openen. En de toevlucht te nemen tot de vaste grondslag van het woord van Christus. Juist dan en zo is het heilzaam dit woord te kennen, daaruit te putten. En ook van ons geldt het toch. Wij hebben het profetische woord. En ge doet wel dat ge daarop acht neemt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Totdat de schaduwen vlieden en de morgenster, en dat is niemand anders dan deze Christus, de morgenster, en dan voor eeuwig opga in uw harten, om dan te beseffen dat de schrift dan mag wegvallen. Dan hebben we de schriften niet meer nodig. Want dan is God zelf alles en in allen. Amen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord.
Ik wil met u enkele versen, 4 versen uit Psalm 75 voorlezen, als u mee leest in uw Bijbel. Psalm 75, de versen 1 tot en met 4. Voor de opperzangmeester Altershet, een psalm, een lied voor Asaf. Wij loven u, o God, wij loven dat uw naam nabij is. Men vertelt uw wonderen. Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten. Het land en al zijn inwoners waren versmolten, maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Tot zover. Na het alleen door Christus en alleen door de schrift, nu alleen aan God de eer, soli Deo gloria. Want dat is uiteindelijk het doel van al Gods werken in deze wereld, in de harten van mensen. God zoekt zijn eigen eer. Dat was ook de vraag van Calvijn: hoe komt God aan zijn eer? En de vraag van Luther: hoe krijg ik een genadige God? Twee vragen die je niet van elkaar kunt losmaken, maar die in elkaars verlengde liggen. Want ik kan God pas echt eren in mijn leven als ik weet door de schrift hoe Hij mij om Jezus wil genadig wil zijn. Alleen aan God de eer wanneer we door de schrift Christus hebben leren kennen als onze zaligmaker. Dat is persoonlijk. Maar ook wanneer we zien hoe door de schrift Christus aan ons wordt geopenbaard, zodat God alle eer ontvangt. Hoe dat gegaan is in de geschiedenis van de kerk, de eeuwen door. We denken vanavond inderdaad aan de reformatie. We denken aan mannen als Luther en Calvijn. Maar ook daarvoor perioden van reformatie, van het herstel van Gods eer in een land en onder een volk. In dit verband dacht ik aan Psalm 75 vers 2. Wij loven u, o God, wij loven dat uw naam nabij is. Men vertelt uw wonderen. En u ziet in uw Bijbeltje dat daar waarschijnlijk boven staat een danklied voor de genadige verandering in Israël. Aan welke periode hebben we te denken? De historische achtergrond van deze psalm. De Bijbeluitleggers laten vooral twee mogelijkheden horen. Sommigen denken aan David, die koning werd na het wanbeleid van zijn schoonvader koning Saul. David, de man naar Gods hart, die een rechtvaardige koning zou zijn, die het goede zocht voor het volk, voor zijn volk, en daarin de eer van zijn God onder Israël. Weer anderen denken aan de periode toen Hiskia koning was in Israël en Jesaja zijn profeet, de tijd waarin Jeruzalem belegerd werd door Sanherib, de koning van Assyrië. En toen heeft de Heer op een wonderlijke wijze gezorgd dat de stad verlost werd van deze heidense koning die durfde spotten met de koning der koningen, de God van Israël. In mijn bijdrage vanavond wil ik graag de lijn volgen, namelijk die van David. Want in hem breekt een periode van reformatie aan, toen hij koning werd. Je zou kunnen zeggen, de periode van Saul is een periode geweest van deformatie. Waarbij we de vraag stellen, hoe is het toch mogelijk geweest dat deze man koning werd over Israël? En de man die zo goed begonnen was, en die op zo'n tragische wijze aan het einde van zijn leven gekomen was. Was het niet door het volk zelf? Het volk had geëist een koning te willen hebben, net als al de andere volken die hem voor zou gaan. En daarmee had het volk, zo had de Heer tegen Samuel gezegd, ze hebben mij verworpen. De rechtmatige koning die de Heere toch wilde zijn over zijn volk Israël verworpen. En zo kreeg men deze man die zo goed begon en zo slecht aan het einde kwam. Terwijl de Heere van tevoren al gewaarschuwd had dat zo zou gaan. Als jullie een koning willen, dan zal het zo gaan. Je kunt dat lezen in 1 Samuel 8. Het volk begeert een koning in ongehoorzaamheid en verwerpt de levende God. En wie dat doet, die krijgt altijd iemand die een wanbeleid voert, zodat het land, zo lezen we in vers 4, zodat het land en al zijn inwoners versmelt. Is dat niet de lijn die we telkens weer ontdekken in de kerk en de maatschappij? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En begon het eigenlijk niet zo al in het paradijs, zonder God, zonder zijn heilzame geboden? Gij zult als God zijn, had de duivel ons voorgespiegeld, beloofd. En we kwamen terecht onder zijn wanbeleid, met alle dodelijke gevolgen van dien. De Heer had ons van tevoren ook gewaarschuwd. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En als we als kerk niet meer in het spoor van het woord willen blijven, maar we gaan allerlei zaken toevoegen aan dat woord, hoe gaat het dan? Want zo is het toch gegaan ook met de Rooms-Katholieke Kerk, oorspronkelijk de Apostolische Kerk. Die kerk is niet zomaar van de een op de andere dag ontstaan, maar van lieverlee, weggegleden van het fundament van de schrift en terechtgekomen in het moeras van menselijke instellingen en tradities. Een kerk die deformeert en waar er uiteindelijk sprake is van geestelijk wanbeleid. Het volk bedrogen wordt als het gaat om de eeuwige dingen. Want je zult maar in zo'n kerk geboren worden en je weet het niet beter of het hoort zo. Maar dat geldt niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk, dat geldt elk kerkverband. We lopen altijd het gevaar te deformeren, omdat we het fundament van de schrift en de belijdenis verlaten. Daar is koning Saul. Het gaat helemaal niet goed met deze koning, omdat hij telkens de Heere vergeet en verlaat. En ten diepste is hij niet de man naar Gods hart zoals David dat was. En wat heeft David het samen met het volk moeilijk gehad onder het wanbeleid van deze koning? En wat is David steeds zelf opgejaagd geweest als een veldhoen op de bergen? Hij was van zijn leven niet meer zeker. En hoewel hij een aantal gelegenheden kreeg om Saul, zijn schoonvader, te doden, heeft hij toch niet gedaan. Hij wilde de gezalde des Heren niet aantasten. En David mocht het recht in Gods hand geven. Het is opvallend, in deze periode van David voor zijn koningschap lezen we dat hij vlucht naar de spilong van Adullam. 1 Samuel 22. En dat zijn ouders en broeders zich bij hem voegen, en alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot een overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. Hier zien we al iets van het koningschap van David al oplichten. Het was toen al voor hem een oefenschool. Want David is niet zomaar koning geworden. Daar is een hele strijd aan vooraf gegaan. En toch heeft de Heer zijn woord waargemaakt, zijn verbond vervuld. David, die door de Heer verkoren was en geroepen en gezalfd en bekwaam gemaakt, zodat hij inderdaad op de bestemde tijd het ambt mocht aanvaarden. En was er toen niet een verhoring voor velen onder Israël, die zuchten onder het wanbeleid van de waanzinnige koning Saul? Toen David koning werd, was het volk verbijt. Wij loven u, o God, wij loven dat uw naam erbij is. Men vertelt uw wonderen. Want inderdaad, in David en door David werd de naam des Heren weer nabij gebracht. Het kwam openbaar in Davids reformerende daden. Een koning die weer recht deed, die zorgde voor het herstel van de eredienst onder het volk. Gods eer had hij weer op het oog. Ja, we kunnen nog verder gaan. In David is de naam erbij gekomen, als we zien hoe uit hem eenmaal Davids zoon geboren is geworden. Door Christus alleen. Denk aan de kerstnacht. De engelen zijn ons daarin voorgegaan. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen een welbehagen. God geopenbaard in het vlees. Wat zijn er toen ook velen geweest onder Israël die verblijd waren nu de naam des Heren erbij was gekomen in de komst van de Heer Jezus Christus. Denk maar aan Jozef en Maria en de herders en de wijzen uit het oosten en Simeon en Anna. De naam des Heren erbij gekomen. Die ene naam die gegeven is onder de hemelen waardoor wij zalig moeten worden. En hij kwam inderdaad om het wanbeleid van de vorst der duisternis te overwinnen, om die tenslotte in de dag van het oordeel volledig uit te roeien. Hij zorgde daarvoor door zijn lijden en sterven en opstanding voor recht en gerechtigheid en voor genade en barmhartigheid. Ja, door hem zal God recht doen, zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen. Ik denk aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Zal God geen recht doen, zijn uitverkoren, die dag en nacht tot hem roepen. Wie is nu die uitverkorene? Dat is hij of zij die ook vandaag dag en nacht tot God roept. Kolbrugge geeft daar een prachtig antwoord op. En de tollenaar stond van verre. Die is uitverkoren. God zal recht doen. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloof zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En nu mogen wij inderdaad op grond van zijn werk zien hoe dat rijk van deze koning de eeuwen door is uitgebreid. Ook in ons land. We mogen vanavond met velen hier de reformatie gedenken. Ook toen heeft de Heere over zijn woord gewaakt en gezorgd dat er mannen waren die zelf uitgeleid waren uit het diensthuis van Rome en kwamen tot het wonderbaar licht van het evangelie. Zoals onze broeder dat net naar voren heeft gebracht, de worsteling van Luther, door het woord alleen. En we hebben ze alles op alles gezet om inderdaad dat woord onder het volk te brengen. De vertaling van de Bijbel uit het Hebreeuws en het Grieks, geweldige arbeid van Luther ook daarin. De verkondiging van dit woord vanaf de kansels, het helder geluid van de rechtvaardigen van de goddelozen door het geloof. De leer die door Rome toen en tot op de huidige dag vervloekt is. Men vertelt uw wonderen. Dat ging toen inderdaad in vervulling. U alleen. U loven wij. Niet meer de paus of elke heilige. Eren wij en aanbidden wij. Maar u alleen. En daar moeten wij ook vandaag op letten, want als de Heere niet alleen geëerd wordt, is die godsdienst, hoe vroom ook, goddeloos. Dan kan een Rooms-Katholieke geestelijke pas gezegd hebben, het ligt niet voor de hand dat de Heilige Geest eeuwenlang zijn kerk in de steek heeft gelaten. Maar de Heilige Geest doet dat wel. Als wij God niet eren door Jezus Christus als onze enige zaligmaker te geloven. En als wij het alleen door de schrift verwerpen. Omdat de kerk het laatste woord zal hebben. U alleen. U loven wij. Dat is wat Luther en Calvijn en vele anderen, alle kinderen Gods, de eeuwen door ontdekken. Dat is het wat wij ook vandaag in ons leven hebben te ontdekken. Eren wij God, u alleen, u loven wij. Wie daaruit mag leven ook vandaag zal alles verwerpen waar de mens ook nog een beetje geëerd wordt. Waar er nog een beetje iets goeds in ons te vinden is. Geloven in de kracht van de mens met zijn vrije wil. De achtergrond daarvan is toch het wanbeleid in de kerken, Als we de beginselen van de reformatie inruilen voor allerlei vernieuwing die alleen maar afbreuk doen aan de boodschap van het evangelie. Dan moeten wij ook vandaag er niet vreemd van opkijken als we zien hoe vandaag de kerken leeglopen en ons land steeds meer en meer een schandvlek der natiën wordt. Reformatieherdenking 2014. Het is goed dat we dat elk jaar weer doen. Alleen zijn we vanavond toch niet bij elkaar als mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. Maar als mensen die ook vandaag de vraag naar zich toe krijgen. Hoe krijg ik een genadige God? En hoe komt God aan zijn eer? Lieve mensen, zijn wij godslovers. Van huis uit doen we dat niet. We zijn eerrovers. Ere zij de mens. En intussen zien wij hoe onder het bewind van de goddeloze mens het niet er beter op wordt in deze wereld, ver weg en dichtbij. Het gaat toch niet goed, ondanks hen die zo optimistisch blijven en geloven in de kracht van de mens, dan te geloven dat de Heere zorgt voor de eer van zijn eigen naam in deze wereld. Ondanks alle pogingen van de vorst der duisternis om die naam uit te roeien en tot zwijgen te brengen, mogen we ook vanavond tegen elkaar zeggen, de Heere gaat gelukkig door met zijn kerkvergaderend werk. En hij zal een volk hebben dat zijn naam zal loven en prijzen, hem zal eren. Daarvoor laat hij zijn evangelie verkondigen, om die twee dingen in ons leven te ontdekken. Wie we zijn door onze zondeval, waar we in terecht zijn gekomen, overgeleverd aan de vorst der duisternis. Als je dat ziet en beleeft. Heere, wie verlost mij uit deze macht? Daar is Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen is over de schare, omdat hij ziet dat die schare verstrooid en vermoeid is, want ze hebben geen herder. Zoals in de dagen van koning Saul. Geen rechtmatige koning, wanbeleid. En toen kwam David. Toen kwam de meerdere David, die zijn volk recht zal doen. Hij kwam om alle ellendigen en nooddruftigen te verhogen en de goddelozen te vernederen. De Heere zal dwars door alles heen een volk hebben dat zijn naam zal loven. Wij loven u, o God, wij loven dat uw naam erbij is. Men vertelt uw wonderen. Dat gaan we dan inderdaad ook doen. Als ons leven vernieuwd is door Gods woord en geest. Hoe dat het ook toe gaat. Ik denk aan dat eenvoudig mannetje die al lang juicht voor Gods troon. Hij kon nauwelijks lezen of schrijven. Hij was stoker op een schip. En het gebeurde in de crisisjaren in de vorige eeuw. Midden op de Atlantische Oceaan. Een geweldige storm maakte hij daarmee. En later toen hij thuis kwam, hoorde hij dat heel veel schepen toen vergaan waren. Maar dat schip waar hij op zat niet. En hij vertelde in al zijn eenvoud, het was alsof er een machtige goddelijke hand onder dat schip was. Wij konden niet vergaan. En hij vertelde toen dat dat inderdaad het middel was waardoor God hem tot geloof en bekering bracht. En zijn lievelingspsalm was altijd psalm 75. U alleen, u loven wij. Als je aan hem vroeg, wat zullen we nou zingen? Dan was dat altijd dit vers. Dat is een samenvatting van wat de Heer in zijn leven gedaan had. Daar leefde hij uit. Want het was zo'n groot wonder dat de Heer hem als een goddeloze van het eeuwig verderf gered had. En dat liet hij ook blijken in zijn levenswandel en handel. Een leesbare brief van Christus. En een man die in al zijn eenvoud, hoef je geen theoloog voor te zijn, geen dominee. Een man die in al zijn eenvoud anderen mochten wijzen op de Heer Jezus Christus. Een apostel in het klein was hij. Want daardoor wordt de Heer ook vandaag geëerd en geprezen als het gaat om de vraag hoe eren wij God nu? Een leven waarin wij met de Heere wandelen en hem dagelijks nodig hebben in alle dingen. God eren is niet alleen het te zeggen, maar het is ook vooral het doen in een leven waarin we onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dan zijn we ook vandaag hervormers in het klein. De plaats waar de Heere u en mij en jullie roept. Thuis, in het gezin, op school, op je werk, in de kerk, de politiek. Zout een zout en een licht. Mensen die onderweg zijn, die aan alles laten merken dat we gasten en vreemdelingen zijn hier beneden. En intussen de roeping die we hebben gekregen van de Heere op aarde mogen volbrengen in alle getrouwheid. Zaaien aan alle wateren. Wetend, dat woord van de Heere zal niet ledig tot hem wederkeren, maar zal doen hetgeen hem behaagt. Alleen door Christus. Alleen door de schrift. Zo zullen wij alleen God de eer geven. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugde bij. Dies vertelt men in ons land. Al de wonderen uwer hand. Amen. En daarvan willen we gaan zingen nu Psalm 75, vers 1 en vers 6. Zullen wij nu samen danken en bidden. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk aan eer is tot onze vreugde bij. Heere, dat hebben we ook vanavond mogen merken. En wij danken u dat wij vanavond hier mochten zijn met jongeren en ouderen. En dat wij weer mochten terugblikken in de geschiedenis. En laat het tot onze verwondering zijn, Heere, dat u die God bent. Die zorg draagt, die waakt over uw woord. Ondanks alle pogingen van de vorst der duisternis om dat woord tot zwijgen te brengen. En ervoor te zorgen dat de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, onbekend is in deze wereld. U bent het Heere die uw naam nabij brengt. En in de harten van jongeren en ouderen. Zodat wij als arme zondaren die gerechtigheid mogen ontvangen die ons toegerekend wordt om niet, waardoor wij voor u kunnen bestaan en waardoor wij getroost mogen leven en sterven. Wij danken u, Heere, voor uw woord deze avond. En we bidden u, wilt u het zegenen voor een ieder van ons, zodat wij ons één mogen voelen, ook met hen die ons zijn voorgegaan. Een Luther en een Calvijn. Ja, heel uw kerk. Dat we ons mogen verblijden daarin, Heere, dat we weten leden te zijn van die algemene christelijke kerk die u verkoren hebt, in de tijd geroepen, gerechtvaardigd en geheiligd, en eenmaal zult u allen verheerlijken. Een grote schare die niemand tellen kan. Heere, wij bidden u ook of u het werk van de Spaanse evangelische zending wilt zegenen. Al het werk dat mag geschieden in uw koninkrijk, Heere, dat het tot zegen mag zijn, dat uw naam verbreed mag worden, dat daardoor uw naam bekend wordt en erbij wordt gebracht. Heere, zegent u ons zo allen. Wilt u met ons zijn als we dadelijk weer naar huis mogen keren, dat we uw woord als een schat mogen meedragen in onze harten en dat dat woord ons leven mag bepalen en richting geven, elke dag weer opnieuw tot eer van uw grote naam. Hoor en verhoor ons in Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. Wij willen nu staande, als dat voor u mogelijk is, althans de drie coupletten uit Vasteburg is onze God gaan zingen.